onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 35, het eerste en dertiende vers. We luisteren vanmorgen naar Filippus die door de verstrooiing heen in Samaria gebracht wordt, door alle weerstand heen, maar dan wel de harten mag vervullen met blijdschap als een instrument in Gods hand. En dat zien we ook in Psalm 35, als God voorop gaat, dan mogen we zien dat de blijdschap het einde is. En dat zien we als we zingen. Twist met mijn twisters hemel hier, gaan mijn bestrijders toch de keren op het dertiende. Laat vrome juichen te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Psalm 35, 1 en 13. samen luisteren naar het woord van God en luisteren allereerst naar de geboden die God ons heeft gegeven en de samenvatting die Jezus ervan leert. Daarna zingen we uit Psalm 5, het 11e vers. Maar geef uw diepere gunstelingen, wie geest in u zijn sterkte vindt, wie hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Zo gaan in het spoor van het woord van de Heere. Psalm 5, vers 11. Als een gebed naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet beginnen het huis van uw naaste, u zult niet beginnen de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus antwoordde de schriftgeleerde die hem vroeg, wat is nou het grote, het eerste gebod van de wet, van het woord? Toen gaf de Heer Jezus het volgende antwoord. Het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen verder in het woord van de Heere uit Handelingen 8, de eerste 8 versen. Voor de zomervakantie willen wij in 3 preken luisteren naar Filippus die erop uitgestuurd wordt, gebracht wordt door de geest. En vandaag deel 1, als we zien dat hij gebracht wordt in Samaria, volgende keer, dat zal na de avondmaalsviering zijn. Gaan we dan verder met Simon de Tovenaar en dan Handelingen 8, het tweede gedeelte, dat is Filippus en de kamer hier. Maar dan zijn we al in juni en juli. Vanmorgen dus Handelingen 8. Wij lezen nu vers 1 tot en met 8. Waar wij de woorden van God horen. En Saulus stemde in met de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leefde hen over in de gevangenis. En zij dan die overal verspreid waren, trok het land door en verkondigde het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Tot zover het woord van de Heer. Laten wij bidden om zijn zegen over dit woord. Laten we samen bidden. Heere almachtige en eeuwige God. Deze zondagmorgen komen we samen voor uw aangezicht hier in de kerk of thuis met ons verbonden of waar we ook zijn. Biddend tot u. Met dankbaarheid. Dankbaarheid voor dat wat u ons geeft. Elke dag weer, ook in de voorbijgaande week, u hebt ons overladen met veel goedheid en trouw. Heer, wat een zegen is dat. Dat u zo naar ons omziet en ook in ons dagelijks leven voedt met dat wat wij nodig hebben. Dat u doorgaat. Elke dag opnieuw. Want elke morgen is uw trouw groot. En juist ook op deze dag, de eerste dag van de week, als wij hier samen mogen komen in uw huis, rondom uw woord, luisterend naar wat u ons te zeggen hebt. En dan laat u weer opnieuw zien dat u doorgaat met uw evangelie, ondanks de weerstand die er is, ondanks dat mensen alle kanten kunnen uitkijken, behalve naar u. Zoekt u ons op. Met een boodschap van genade en van vrede. Van een boodschap die alles overwint. De weerstand in de wereld. De weerstand in ons hart. Heren, want dat moeten we eerlijk belijden. Misschien zaten we helemaal niet op te wachten om vanmorgen hier te zijn. We moesten mee, of we gingen mee, omdat het onze plicht is. Zo zijn we dat gewoon. Maar Heer, geef dat ons hart erin mee mag komen vanmorgen. Wilt u ons hart te sterk worden? En wilt u zo geven dat we dat zullen inzien, dat er bij u blijdschap is. Vreugde voor het leven. En dat dat niet in ons is, en niet in deze wereld, want wij moeten eerlijk bekennen. Als wij ons hart volgen, dan doen wij alleen maar dat wat u niet goedkeurt. Doen we dat waarvan u gezegd hebt, zo moet het niet. En zo hebben we zo even geluisterd naar uw geboden. En hebt u het gezegd, Heer Jezus, u moet mijn Vader liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Heer, dan moeten we eerlijk belijden, dat is ons niet gelukt. En daarom bidden we om vergeving. En bidden we of u zo bij ons wil zijn met uw Heilige Geest. Morgen deze dienst en ons leven zo wil volmaken, opdat wij in dat spoor mogen gaan, dat wij onze kracht en sterkte in u mogen vinden en door uw Geest verder mogen gaan. Vrolijk opspringen, blij zingend van u, de levende God. Heer, stort uw Heilige Geest dan uit. U vergelijkt toch ons water. We weten wat de waterkracht is. Die is groot. En daarom verwachten wij het ook vanmorgen van u. Heer, laat uw geest stromen in ons midden. En wilt u ons zo zegenen, dat wij zo mogen horen uw stem door uw woord heen. En dat wij de kracht mogen ervaren die er toen was en die vandaag niet minder is geworden, want u bent dezelfde God. Wij bidden om uw zegen. En het luisteren, voor jong en voor oud, dat we zullen begrijpen wat ook daar gebeurt en wat vandaag gebeurt. Omdat we des te meer het van u mogen verwachten. Heere, zo bidden we om uw zegen voor een ieder. U weet precies wat we nodig hebben. Raak ons dan aan met uw woord en uw geest. Omdat we blij naar huis mogen gaan vanwege de vreugde in ons hart. De vreugde die er is in uw dienst. Wilt u zo uw vleugels over ons uitbreiden en uw genade verheerlijken in ons midden. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, enkele afkondigingen. Dat betreft allereerst de erediensten van volgende week zondag 2 juni. De morgendienst hoop ik zelf voor u voor te gaan. En mogen we ons voorbereiden op het heilige avondmaal. Zo aan het begin van de week van voorbereiding. Wat we samen mogen vieren op 9 juni. De avonddienst gaat proper in het blok uit Randwijk voor u voor. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie, de eerste, de tweede, voor de kerk. En samen met uw bijdrage van de zendingsbus en steunpilaren bevelen wij de collecten van harte bij u aan. En voor het toekomstige geld, zo de Heere wil, en wij leven zullen. Wij gaan samen zingen, wij doen dat uit Psalm 37, na het geven van uw gaven, het zevende en het elfde vers. Wij horen van weerstand en van strijd. En dat zien we ook terug in Psalm 37, waar wij zingen: Hij ziet zijn dag, de dag van zijn oordeel komen. Men treft het zwaard, men spant de boog en nikt op het zuchtend hart der onderdrukte vrome. De vijand is altijd in de weer om het volk van de Heere kapot te maken, maar dat lukt hem niet. Want de boze neemt door hebzucht aangedreven, men list ter leen en legt de schuld niet af. De oprechte, vol ontferming, mild in het geven, bezit deze aard als het erfdeel, als een erfenis dat God hem gaf. Psalm 37, vers 7 en 11 zingen we samen na het geven van uw gaven. Gemeente, vanmorgen willen we samen luisteren naar vers 4 tot en met 8 uit Handelingen 8, waar wij lezen. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigen het woord. Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. De menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Dat zij luisterden de tekenen zagen die hij deed, want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En ontstond grote blijdschap in die stad. In 3 stappen willen wij deze tekstwoorden beluisteren onder het thema het overwinnende evangelie. Het overwinnende evangelie, allereerst de aanleiding, vervolgens de verkondiging en tenslotte de uitwerking. Dus de aanleiding, verkondiging en de uitwerking onder het thema het overwinnend evangelie. Geroepen gemeente van Christus. Inmiddels zijn we vanaf Pinksteren al een aantal tijden verder in de geschiedenis zoals het boek Handelingen ons dat voorhaalt. En dan zien we dat de Heilige Geest doorgaat. Zoals beloofd door Ezechiël. Als een waterstroom die doorgaat, is klein, steeds groter en groter. Met zijn krachten, met zijn gaven gaat hij verder. En daar moest ik aan denken, dat werd ook aangereikt in de voorbereiding door een collega. Water, wat altijd weer zijn weg zoekt. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat ook wel begrijpen. Als jullie naar het strand gaan of hier aan de rivier zitten en je maakt een fort. Je gaat een kuil graven en dan zand ervoor en een gracht eromheen. Zoals wij vaak doen op het strand en dan wachten tot het water weer wat hoger komt. En dan probeer je zo lang mogelijk droog te blijven. Maar dat gaat niet lukken. Want dat water dat is veel krachtiger. Het water is veel krachtiger dan die hoop met zand. En die wordt overspoeld. En zeker op het strand als het water omhoog komt. Dan wordt het zand aan alle kanten weggespoeld. En alles wordt helemaal nat. Je kunt de kracht van het water niet tegenhouden. Nou, dat weten we alles van, ook hier wonend aan de rivier. Nou, dat beeld, dat komt bij ons boven ook vanmorgen, als we daar zien de kracht van de Heilige Geest. Als een waterstroom, zoals Ezechiël zegt, die niet tegen te houden is, maar steeds dieper en groter en heerlijker wordt. Want kort na Pinksteren begon het al. Weerstand tegen het evangelie. Er werd een wand gebouwd, hè, zoals jij doet op het strand. Een wand om het water, de kracht van de geest, tegen te houden. Maar water komt er altijd doorheen. Veel krachtiger dan wij zijn. En telkens hebben we hulpmiddelen nodig, en dat zie je nu bij de dijkverzwaring. Maar dan nog, de kracht van de Heilige Geest is veel groter en komt dan op de laagste plaatsen. En dan zien we dat de Pinkstergeest waar hij werkt, daar komt weerstand. En daar wordt bijzondere aandacht voor gevraagd, ook in deze week. Misschien heb je het ook gelezen, de zondag van de vervolgde kerk, de start van de week van de vervolgde kerk. Verschillende plaatsen in het gebed omhoog klinkt voor vervolgde broeders en zusters die juist te maken hebben heel fysiek met weerstand op het evangelie. Men wil er niet aan. Want waar het evangelie verkondigd wordt, daar is strijd. Een oud gezegde zegt dat ook, hè? Waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel ernaast. Hij gaat de strijd aan. Maar dan blijkt dat de kerk altijd groter is. Dat blijkt in het spreekwoord, een kerk is groter dan een kapel. Want God is groter. Hij heeft de overwinning behaald over de Heer Jezus. En dat evangelie, dat moet verspreid worden in deze wereld. Had Jezus gezegd, u zult mijn getuigen zijn. In Jeruzalem. In Judea, de provincie eromheen. In Samaria, de volgende provincie. Tot aan de uiterste einden van de aarde. Tot in Haften toe. En dan zelfs die weerstand die er opkomt, moet meewerken aan het plan van God. En vanmorgen zien we daarin dat Filippus daar een plaats in heeft. Filippus, we komen straks nog op hem, een diaken van God gekozen. Hij komt op de voorgrond naar de dood van Stefanus. Lucas wijdt een hoofdstuk aan zijn leven. Hij wordt een instrument in de handen van de Geest. Geroepen tot dienstbetoon moet hij wel op de vlucht. En dat zien we allereerst de aanleiding. Die weerstand, die kracht van het evangelie werd zo zichtbaar in Jeruzalem. De leiders zeiden, dit moeten we niet. En als we lezen de voorafgaande hoofdstukken, dan zien we daar Peter en Johannes staan. En dan zegt hij, ja, moeten wij nu hier staan voor de richter, omdat we iets goeds gedaan hebben. Omdat we een man hebben genezen. Die kreupelen bij de poort van de tempel. Ze staan voor de rechtbank, want ze hebben dat gedaan in naam van de Heer Jezus Christus. En dat konden ze niet uitstaan. En zo ook Stefanus. Hij getuigde van de hoop die in hem is. Hij verkondigde het evangelie. Vanaf het begin tot aan het eind liet hij zien, dit is het werk van de Heer. Maar men kon dat niet hebben. Hij werd gestenigd. Dus we hebben samen gelezen, hij is gestorven. Door mannen is hij onder het puin vandaan gehaald, is hij begraven. Om hem de laatste eer te geven als dienaar van Christus. Maar er was één figuur bij, Saulus. De jassenpasser. Die past op de jas aan en hij komt in zijn element. Hij wordt vervolger van christenen. Mensen zijn hun leven niet zeker. Worden verstrooid over het land, ze vluchten, want het was toch al niet wat. Huizen leeggetrokken, mannen, vrouwen, kinderen, ze werden in de gevangenis geworpen. Die nieuwe leer van Jezus Christus, dat kon zomaar niet. Die moest uitgeroeid worden. Dat kon men niet hebben. En zo zien we dat vanaf het begin het volgen van Jezus altijd weerstand oproept. Want het evangelie van Jezus Christus, dat is wereldveranderend. Dat verandert mensen. Maar daarbij wordt gelijk gezegd dat mensen van hun eigen troon af moeten. Jezus moet op de troon komen. En dat gebeurt als de Heilige Geest aan het werk is. Niet eigen gedachten, niet de eigen regeltjes, niet de eigen wetten, die zijn van toepassing. Maar het evangelie van Jezus Christus, dat wordt richtinggevend en maatgevend voor het leven hier en nu. Maar wie wil dat? Daar in Jeruzalem in ieder geval niet. En Saulus zeker niet. Want dat kan zomaar niet, dat die nieuwe leer ons gaat overstemmen. En zo is hij de strijd aangegaan met dienaren, met als gevolg de gemeente van Jezus Christus wordt verstrooid. Wie wil dat vanmorgen? Het gaat niet alleen over toen, het gaat over vandaag. Als het evangelie klinkt. Wie wil het? Van de troon af, Jezus, op uw troon. Ja, zij die in de Heer Jezus Christus hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, zoals Psalm 2 dat zegt. Hij, de koning van de kerk die alles regeert, die zo voor zijn kerk instaat. Hij die de schepper van de wereld is, alles is van hem. Hij is het die de overwinnaar is van de boze, de overste van de wereld, zoals Jezus zegt. Hij heeft dus niet meer voor het zeggen, maar Jezus is de koning der koningen, de vorst van alle koningen der aarde. En die koning zendt zijn dienaren uit. De zaligmaker. Om rust te geven in de harten van jongens en van meiden, van mannen en vrouwen. Maar dat betekent wel dat wij van onze troon af moeten. dat we ons moeten onderwerpen aan hem. En ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar wel confronterend. Met de geluiden om ons heen. Ik zeg even aan jullie jongeren. Hé, wat hoor je allemaal niet om je heen? Op school. Al die opdrachten die je moet maken. Je moet hier aan werken en daar aan werken. Om zo jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Want je moet voldoen niet aan de maatstaven die jij denkt te moeten halen. Maar aan de maatstaven die de samenleving en de opleiding jou opleggen. Want hier moet je aan voldoen en daar moet je aan voldoen. En als je dat niet doet, dan lig je er eigenlijk uit. En zo werken we hard in deze wereld. Maar ondertussen vrede in het hart krijgen we er niet van, toch? Hoe anders is dan het dienen van koning Jezus? Die een heel ander geluid laat horen. Niet, je moet hier aan voldoen en je moet daar aan voldoen. Maar het ons vertelt, ik heb het voor u volbracht. En ik wil uw leven, uw hart, helemaal. Helemaal toewijden aan God. En daarom mag je inzetten vandaag. Maar dat wil men vandaag niet horen, want dat klinkt eigenlijk heel zwak. Dat je het niet zelf doet. En dat wilde men toen ook niet. En daarom gaat Saulus rond en de mensen, ze worden verstrooid. Maar daar gebeurt wel wat mee. Door de verstrooiing heen komen de mensen in beweging. Komen christenen op plaatsen waar ze van nooit gedacht hebben dat ze hier ooit zouden komen. Zoals Filippus, één van hen is. Had hij nooit gedacht dat hij in Samaria zou komen. Maar zoals daar zien, daar komt hij. Met het evangelie. In die verachte plaats waar men vroeger omheen liep aan de andere kant van de Jordaan. Gaat hij er midden door om het evangelie te verkondigen. Verstrooid door Saulus en al zijn dienaren. Dan zou je kunnen zeggen vanmorgen, is dat nou niet zwak hè, van die mensen toen? Ze lopen gewoon weg. Voor de strijd die er is, beetje weerstand, nou ja, het was nogal heel wat. Maar is het niet weglopen voor de zaak van God, vluchtgedrag? Maar ja, herkennen we dat niet vanmorgen? Het moet toch niet aan ons lijf komen? Of we houden onze mond? Ze moeten niet zomaar iets over ons zeggen, de mensen om ons heen, of we trekken ons terug in onze schulp. Dan maar even niet. En ja, dan kunnen we nog bijbels onderbouwen, want je gooit geen parels voor de zwijnen. En zo gaan we verder. Nee, wij gaan niet de barricaden op om te vertellen wie de Heere Christus is. Maar vanmorgen zien we toch iets anders. Bij die mensen die verstrooid worden, wat lezen we van hen? Ze worden verstrooid en verkondigen het evangelie. Ze zijn niet zwak. Maar door deze omstandigheden heen, waar ze niets aan konden doen, nemen ze hun plaats in als christen. En zien we Filippus en de anderen vrijmoedig spreken. En is dat niet waar we toe ook vanmorgen worden opgeroepen? Aan omstandigheden hebben wij niet altijd invloed op. Maar wel hoe we in de omstandigheden staan. En wil de Heilige Geest mensen gebruiken als instrument in zijn handen en stroomt, ja, die weerstand die er was, maar ondanks die weerstand stroomt de Geest met zijn kracht en zijn gaven de wereld in. Dankzij die weerstand. Want wie kan God bestrijden? Dat is niemand. En zo zien we tot de dag van vandaag. Waar er weerstand is, waar opstand komt tegen het evangelie, God juist doorgaat. Ongedacht. En door die weerstand heen gaat de gemeente bloeien en groeien. Want de wrijving van het leven, dat brengt glans, toch? Zo is het toch in het christelijke leven. De weerstand betekent dat er glans komt in ons leven. De glans van het evangelie. En de vraag en de weerstand, die brengen ons toch weer terug. Daar waar we moeten zijn, dat we steeds meer gaan wortelen in de Heer Jezus Christus. Om zo vrucht te dragen. Dat is het Psalm 119, niet de dichter die je dan zingt. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Juist door de weerstand heen, door alle moeite heen. En dan betrekken we dat vooral nu op het lijden om Jezus wil. Die weerstand die het oproept, dat wij steeds meer van God leren kennen. Van God gaan leren. En is dat niet wat we zien ook in dit gedeelte? Ondanks de weerstand, de kracht van de geest is niet tegen te houden. Is dat niet wat we zien ook vandaag in de vervolgde kerk? Dat ik van de week las het verhaal van Kyung-ja. Een vrouw uit Noord-Korea, jongens en meisjes. Ze was naar China geweest. Noord-Korea ligt vlakbij China, een eiland daar vlakbij. En ze wilde eens een keer in China kijken. Maar de situatie tussen China en Noord-Korea is politiek. Zijn ze geen vrienden van elkaar. En als je dus overgaat, het water oversteekt. Ja, dan word je gezien als een overloper. En als men erachter komt, dan word je hardhandig gestraft. Je komt in de gevangenis terecht, je moet in een kamp. Dan word je geleerd om weer Noord-Koreaans te denken. In dat land wat heel besloten is, kennen ze geen internet. Want van de wereld moet je niks afweten. Het is alleen Noord-Korea. Maar deze vrouw, ze had nog nooit iets van het christendom gehoord. Maar ze wilde gewoon een keer naar China. En toen werd ze opgepakt. Want ze was in China geweest. Wat heb je daar gedaan? Zo vroegen ze. Heb je van de Heer Jezus gehoord? Heb je een Bijbel opgezocht? En ze werd hardhandig gestraft door een folteraar. En op een gegeven moment kwam ze weer vrij. En opnieuw ging ze weer naar China, toch weer die oversteek gemaakt hebben. Want ze zegt, wie doet mij wat? En haar dochter ging ook mee. En haar dochter ging zelf wonen in China. En ze kwamen er weer achter. En ze kreeg nog grotere straffen, een zwaardere strafkamp te verdragen. Haar lichaam deed aan alles pijn. Ze was afgevallen, ze kreeg amper eten. En telkens zeiden ze, wat weet jij van Jezus Christus? Wat weet jij van God? Wat weet jij van de Bijbel? En ze zei, eerlijk is eerlijk, ik weet niks. Maar telkens dacht ze, wat is dat toch? Is dat dan zo gevaarlijk, dat christendom? Want Noord-Korea moet niks van christenen weten. Laat staan van de Heer Jezus. En ze ging een andere vraag in het kamp. Wat is dat toch, die Bijbel? Hou je mond, dat mag je niet zeggen. Mensen wilden daar niet over praten. En op een gegeven moment kwamen ze toch weer vrij. Er is op onderzoek uitgegaan. Zo nieuwsgierig, ze hadden het allemaal over Jezus en de Bijbel. En ze, die Noord-Koreanen dachten, dit moeten we uitbannen. Ze is gevlucht naar Zuid-Korea. Ze ging op onderzoek uit en nu mag ze bereiden. Ja, de nieuwsgierigheid was gewekt door de vijand. Mag nu beleiden. Ondanks de straf voor al die vervolgen die ik meegemaakt heb. Maar nu mag ik beleiden. Ik ben een kind van de Here. Ziet u, de Heilige Geest gebruikt weerstand, zelfs politieke weerstand, hè? Gebruikt vijanden voor de verbreiding van het evangelie. Dat gebeurt vandaag. Een aantal jaar geleden in Noord-Korea deze vrouw, Kyung-ja. En vandaag ook hier in Haafden. En toen daar bij Filippus. Dat brengt ons bij het tweede, want door die verstrooiing heen klinkt daar de verkondiging. Het tweede wat we zien vanmorgen. En zo arriveert Filippus in Samaria. Samaria, de stad waar half Joden, half heidenen wonen. Ze deden allebei een beetje. Als we de goden maar wat te vriend houden, dat was hun devies, dan komt het goed. Beetje onverschillig. Want ja, wat moet je ermee? Er zijn zoveel. Maar als iedereen te vriend houdt, dan hebben we een goed leven. Zo stonden ze daarin. De Joden liepen eromheen, zo zei ik al, hè, om die stad en streek. Daar wilde hij niet komen, maar Jezus ging er dwars doorheen. Ontmoette daar die vrouw bij de put, hè, weet je nog? Dat verhaal, die Jezus met die in gesprek ging met de vrouw, midden op de dag, hartstikke warm. En toen, aan het eind van de dag, toen zei die vrouw, zie daar een mens die heel mijn leven verteld heeft. Is hij niet de Christus? De gezalfde van God. En heel veel mensen zijn toen gekomen naar de Heer Jezus. Zijn tot geloof gekomen. En in die stad komt ook Filippus. Waar gelovigen wonen. Waar ongelovige, onverschillige mensen zijn. Waar de apostel van zeide over die streek Samaria. Zullen ze met vuur verbranden? Nee, zegt Jezus. Want hij wist, er moet nog meer gebeuren. Daar in die stad. In de laagte. Want Filippus daalde af. De geest gaat door. En komt op de laagste plaatsen, ook in de samenleving. En zo klinkt daar het evangelie door Filippus. Hij was niet meer zozeer diaken, zoals we lezen in Handelingen 6, gestemd tot diaken. Maar nu als apostel komt hij op de voorgrond, naast Stefanus. Gezonden door God, we weten eigenlijk niet zoveel van hem. Hij had een aantal dochters die ook vol waren van het woord en het koninkrijk van God. U kunt dat verderop lezen in Handelingen 21. Maar als vol van geloof en vol van de geest. En hij wordt door de verstrooiing geleid door de geest. Door al die weerstand heen komt hij op de plaats Samaria. En daar verkondigt hij, ja letterlijk staat er, evangeliseert hij de blijde boodschap van Jezus Christus. Die goede boodschap, dat betekent evangelie, goede boodschap. En hij wijst het volk daar op de Heer Jezus. Ik ga niet in discussie welke God nu de beste is. De oude goden van Samaria of de Heer Jezus. Hij heeft ook niet vol van filosofie, dat is soms wel eens nodig. Maar hier ziet hij, verkondigt hij het evangelie van Jezus Christus. Geen ontmaskering, maar alleen maar eenvoudig vertellen en getuigen van wie de Heer Jezus is. Nou, zo mogen we ook uitgaan. Vertellen van wie de Heer Jezus is. Hij is de Christus. De gezalfde van God. Door God gegeven. Door God aangesteld. Gezalfd tot koning. Hij is immers de koning. We zeiden dat net al. Hij regeert. Zo anders dan alle andere koningen. Hij bouwt zijn koninkrijk in deze wereld. En wil zo mensen in zijn dienst betrekken. Dat doet hij omdat hij straks zal terugkomen. Om over heel de wereld te regeren. Hij is de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. En zo gaat Filippus door de straten. Ik mag u vertellen van de Heer Jezus. Hij is de koning. De koning ook over uw leven. Wist u dat? Want zonder deze koning kun je niets. Als je geen onderdaan bent van die koning, dan is het omkomen. En zo ging Filippus naar de straten. Hij is de koning en weet u wat u ook gedaan heeft? Zo ging hij naar de straten. Ik heb van hem gehoord en misschien was hij er zelf ook wel bij. Vroeger nog toen hij nog geen diaken was. Bij de Heer Jezus. Toen ging hij vertellen. Vertellen van het koninkrijk van zijn vader die God die vergeeft. En die de zaligheid, dat heerlijke leven aanbiedt. En zo ging Filippus naar de straten. Van met een God die genadig is. Je hoeft niet voor dit voor te doen en dat voor te doen. Maar alleen je leven in zijn handen te leggen. Want deze Jezus Christus, hij is de hoogste profeet. Hij verkondigt ons de machtige werken van God. En zo wees Filippus op de Heer Jezus Christus. En weet je wat hij deed toen? Op het laatst van zijn leven. Toen hij als koning heerste, de strijd aanging tegen de vijand. toen heeft hij zijn leven gegeven als een offer voor de zonde. Hij hing zichzelf aan het kruis. Heb je dat wel eens gehoord? En zo bracht Filippus daar in Samaria dat heerlijke evangelie. Hij heeft zijn leven gegeven en zo heeft hij de brug geslagen naar God de Vader. Want hoe kunnen wij tot God komen? Dat begrepen de Samaritanen wel. Hoe kunnen wij tot God komen met onze schuld en zonde? De offerdienst op de berg Gerizim, dat bracht niet veel op. Maar deze Jezus, de Heer Jezus Christus, hij heeft de brug geslagen en zo is hij de weg tot de Vader. Hij is de waarheid en al het andere dat is leugen en leugenachtig. Daar redden we het niet mee. Maar weet u, hij gaf zichzelf aan het kruishout van Golgotha. Heeft hij zichzelf opgeofferd. Hij werd zelfs van God verlaten om ons te geven dat wij nooit meer van hem verlaten worden. En als wij bij hem mogen zijn, hè, dan word je vol van de geest. Dan deelt hij uit zegeningen. Dan deelt hij uit liefde. Dan deelt hij uit ontferming in nood en pijn. Dan wil hij zo bij ons zijn. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is die God die zalig maakt. Die redt van het verderf. Die redt uit alle nood. En zo wil hij dat wij bij ons komen. Want daarom heeft hij de brug geslagen. Omdat we in dat hemelleven zullen wandelen. En daarom, dat is ook al zoiets moois. Hè? Ik duid maar wat hè, vanmorgen, want er valt zoveel te zeggen. Ook zoiets moois. Als Filippus daar rondging en hij verkondigde Heer Jezus Christus, dan zal hij ongetwijfeld verteld hebben dat hij bidt. Voor mensen. Die nog niet van zijn koninkrijk zijn. Opdat ze ook toegebracht zullen worden. Zo leeft hij altijd om voor ons te bidden. Opdat ieder die tot hem komt zalig zal worden. Machtige woord uit de Hebreeënbrief. En met deze verkondiging. Met de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Ging daar een wissel om in Samaria. In het leven van die mensen. In het leven als Kim Jong-ja in Noord-Korea. Maar ook hier in Haften. Want nogmaals, dat beeld van het water, dat stroomt maar door. En als dat in ons leven komt, dan doordringt dat helemaal ons leven. Zoals het water, het zand helemaal doordringt op het strand. En het maakt het leven helemaal anders. Niet meer kurre droog. Zoals het zand op het strand. Hè? Dat is ons leven van nature. Kurre droog. Geen leven in. Maar vol van het levende water. Van de Heer Jezus Christus. En dan gaat er iets gebeuren in ons hart. En dan komt ons leven vol. Wat niemand ons af kan nemen. Hè? Die gave van God. En dat gebeurt daar in Samaria. En dan zien we de uitwerking tenslotte. Want waar de Heilige Geest zich verbindt aan het woord, dan gaat hij mensenharten veranderen. Ik moest nog even denken aan een woord van Ezechiël. Hij neemt het stenen hart weg. En hij geeft ons een levend hart. Niet dat kurkdroge, dat harde. Maar een vlezen hart. Wat leeft van genade. Door het bloed van Christus. Je kunt dat lezen, Ezechiël 36, machtig hoofdstuk. En dan zie je de uitwerkingen van de prediking van Filippus. Of beter gezegd, wat de Heilige Geest door Filippus uitwerkt. Deze eenvoudige man, we volgen Filippus, maar eigenlijk zien we de Heilige Geest aan het werk. En dan zien we allereerst, zij hoorden het woord en zagen de tekenen. Dat is allereerst wat we zien. Er wordt geluisterd. Er wordt geluisterd naar wat Filippus te vertellen heeft. Zo wordt men stil voor God. En ik dacht bij de voorbereiding, is dat niet ook wat we zondag aan zondag doen? Hè? Stil worden voor God. Zoals dat lied zingt, hè? Wees stil voor het aangezicht van God. Er zitten een paar prachtige zinnen in. Want dat eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Zoals Psalm 97 dat zegt, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Hij straalt het uit door de verkondiging heen. En dan die andere regel, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Als het woord open gaat, en daarom lees al eerst het woord, hè, want dan komt de kracht van het woord in ons midden. En ja, dan, als dat er is, dan kunnen we ook gaan tot God in onze gebeden. Als Hij in ons midden is, als het woord klinkt, dan komt er vuur, vuur van de geest. Wat is dat eigen aan het boek Handelingen? Handelingen van de apostelen, maar beter de handelingen van de geest door die apostelen heen. En zo mogen ook vandaag gemeente zijn. Als we dat zien daar in Samaria, zouden we hen dan niet navolgen? Als zo de Heilige Geest werkt hè, en zo ons hart wil volmaken door dat woord heen. Dat stenen hart, dat harde hart eruit. Om vlees in het hart te geven. Dat weer tot leven komen, tot bloei. Zou je dan geen ruimte maken vandaag, juist deze dag, op de werkdag van de Geest. En je niet laten verstoren door van alles en nog wat, ook vanmiddag niet. Maar om er vandaag te zijn, vanmorgen en vanavond. Om samen ons hoofd, hart te richten op wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dat doen ze daar in Samaria. Ze worden stil voor God. Luisterend naar wat God te zeggen heeft. En dan zien je de uitwerkingen. Want er gebeuren ook tekenen, wonderlijke gebeurtenissen. De volgende preek zullen we daar meer van zien. Maar dan zien we dat God werkt. En Hij het laat zien met tekenen. Het ging niet om die wonderen aan zich. Dat is bij de Heer Jezus ook niet zo. Maar de tekenen waren tekeningen van de macht en de majesteit van het koninkrijk van God. Dan kun je de vraag stellen, waarom zien we dat vandaag niet meer? Nou, dat is de vraag of we dat vandaag niet meer zien. Hebben onze ogen ervoor open? Dat God ook door bijzondere, ja we zeggen toevallig, bijzondere dingen ook wil werken en zo de kracht van het woord ook wil ondersteunen. Het woord wat klinkt. Tekstwoord die binnenkomen, die er nog een keer herhaald worden. Maar God ineens dat woord aan u geeft, omdat het u dat nodig heeft. Als een tekening dat Hij van u af weet. Nee, waar het woord klinkt, daar gebeurt iets, daar werkt de geest. Dus dat ook niet dat afgelopen maandag zag, hè, toen aan twee kleine kinderen van de gemeente de doop bediend werd. Als een tekening van Gods kracht, zo zeker als het water het vuil was van het hoofd van die kleine. Dan zo zeker worden de zonden afgewassen. En zo werkt de Heer door. Omdat wij dat nodig hebben. En dat zien ze daar in Samaria. En dat doen ze eensgezind, dat zagen we eerder al bij de intredepreek. De apostelen, maar waar de geest werkt, daar is weer eensgezindheid. Samen één voor God, samen luisteren met brandende harten. Kom, ga met ons en doe als wij. Want het water van de geest, dat gaat verder. En dat zie je heel duidelijk. Als derde wat we zien. Eerst, ze horen dat woord en zien het tekenen. Aan elkaar verbonden, eensgezindheid. Toen heel kort hebben we eerder gezien. En dan gehoorzamen het woord. Zij bleven bij dat woord, staat er. Nou, dat is het werk van de geest, hè. Nog een keer Ezechiël 36. En ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat u mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Waar de geest komt, daar wordt ons hart levend voor God. En dan blijven we bij dat woord. En dan willen we niet meer anders dan dat woord gehoorzamen. En zij worden die halfheiden, hè, wat waren ze, de Samaritaan, helemaal gericht op God. Maar ze konden niet meer anders dan het voorwaar houden van dit evangelie. Ze gingen dat woord beleiden, beamen. Het Grieks is dat eigenlijk hetzelfde zeggen. Wat God zegt, dat zeg ik ook. Wat God wil, dat wil ik ook. En wat God mij voorhoudt, dat hou ik ook anderen voor. Dat is beleiden. En zo geven deze Samaritanen ons een voorbeeld. Hoe moeten wij leven? Nou, wat God ons geeft, dat geven we door. En het woord, daar blijven we aan vasthouden. In alles van ons leven. Nou, ga uw leven maar eens na. Dat vraagt bekering, toch? Dat vraagt bekering, vandaag. Onderzoek uzelf er eens op. Maar als je dat doet, hè? Als je dat doet, is de geest aan het werk. Dat is iets van de geest. Want die gaat in ons hart. Zoals ergens anders staat, in ons hart schrijven de woorden van God. Dat geeft hij in het binnenste van ons hart. Dat iets van onszelf wordt. Zo bij het woord te blijven. Dan ben ik iets van God zelf. Want waar de geest is, daar is God. Hij is God. En waar God is, ja, daar komt de blijdschap. Dat is het vierde wat we zien gebeuren daar in Samaria. Luisteren naar het woord, zien ze de tekenen. Dan als ze eensgezind worden, ze aan elkaar verbonden. Iets van de christelijke gemeente wordt hier geboren. Dan gaat het woord gehoorzamen. En hun hart wordt vol van blijdschap. Daar word je toch zo blij van. Die grote God die in mijn hart wil wonen. Iemand wel eens gezegd heeft, die grote God waarvan de wereld zelfs hem niet kan omvatten, die wordt zo klein dat hij in mij wil wonen. En de geest schenkt ons die vrucht. Liefde, blijdschap, vrede en alle negen. Zo wordt het leven vervuld. Worden onze verlangens gewekt vanmorgen. Word je bevrijd van jezelf en alle claims van mensen. Maar dan mag je het eigendom van Jezus Christus weten. Daar komen we vanavond nog verder op terug. Als we luisteren naar zondag 1 van de Heidelberger. En zo zien we gemeente, ondanks de weerstand, ondanks de vervolging, ondanks die tegenstand, dat God de tegenstand gebruikt om zijn koninkrijk uit te breiden. Het is weer een stap verder. Van Jeruzalem is het naar Judea gegaan. Is het naar Samaria gegaan. Want de geest werkt. Als een waterstroom verovert hij deze wereld. En wat is dat ons tot troost. Bijzonder ook de broeders en zusters van de vervolgde kerk. Maar ook voor ons vandaag hier in Nederland. De geest werkt. En hij bemoedigt. Hij bekrachtigt het geloof. En geeft dat wij zo in zijn wegen gaan wandelen. Dicht bij het woord te blijven. Want we hebben een levende God, gemeente. En hij volvoert zijn plannen. Zo maakt hij gebruik van mensen. Worden ze ingezet, worden ze gebruikt door de geest. Een eenvoudig man als Filippus, vol van geloof en van de geest. Gekozen als dienaar, wordt hij verstrooid met een bedoeling. Om zelfs in Samaria, veracht door de Jood, het evangelie te verkondigen. En zo mogen we ook hier in Haafden het evangelie verkondigen. Ondanks de omstandigheden waar wij niet altijd een vat op hebben. Maar wel hoe we in die omstandigheden kunnen staan. Filippus gaat ons voor. Hij verkondigt Christus. En dat is de blijdschap van zijn hart. Die hij uitdeelt. Dat is de schat van zijn leven. Die hij bij zich draagt. Die niemand kan afnemen. Maar waarvan je wel kan getuigen. En ook al probeert men van alles. Maar als wij van Christus zijn, blijven wij van Christus. En in die vreugde mogen we straks de kerk verlaten. Als wij leven van hem. Om zo in zijn dienst, in zijn koninkrijk te staan. Gemeente, als we zo vol van de geest mogen zijn. Zo vol van het evangelie. Als we zo op Christus mogen zien, dan die Samaritanen. Dan bent u de gezegendste van alle mensen. Want dan staat u in dienst van de koning der koningen. Wat een voorrecht. Onverdiend. Alleen tot eer van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. We gaan samen zingen. Op Psalm 119, vers 65 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En maak in uw woord mijn gangen treden vast. Opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Elke keer weer vasthouden aan hem die ons vasthoudt. Psalm 119, vers 65 en 67. Gemeente, mogen de heren danken met Diana Bambach dat de operatie goed mocht verlopen. Dat geldt ook voor mevrouw De Bruin Klop, beide uit Geldermalsen. Wij bidden ook in bijzonder ook voor de vervolgde kerk op deze morgen. En voor familie De Vrij, die wij mogen steunen in hun zendingswerk. Laten we samen de heren danken en bidden. Heren, wat een diepe vreugde, grote vreugde geeft u in het hart. Als we zien mogen op wie u bent voor ons mensen. Dat u ons kleine, nietige, maar ook zondige mensen opzoekt. Om ons het evangelie te verkondigen van Jezus Christus. En dan konden wij alleen maar wat duiden vanmorgen. Wat een heerlijkheid schenkt u ons. Opdat wij vol van u mogen zijn, zoals ook in Samaria. En wij hen na mogen volgen door eensgezind bij uw woord te blijven. Maar ook in alle omstandigheden, net als Filippus, het woord te verkondigen. De Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat u ons zo die woorden geeft. Waar we een schat in mogen ontvangen en waar de dichter van Psalm 119 ook van zingt, uit al die schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Heer, dat die houding ook ons leven mogen zijn, levend van uw genade. En dat we ondanks alle omstandigheden dan toch mogen weten, die Heer is met mij. Dan zal ik niet vrezen. Want met u kunnen we toch verder. En Heer, geef dat we dan zo ons mogen verwonderen op deze dag. En daarin we ons mogen verdiepen over uw weg en leiding. Nee, niet dat we het altijd begrijpen. Dat niet, wij zijn mensen. Maar Heer, we mogen toch weten, wat u doet is goed. U bent goed. En u gaat zo koninklijk uw weg om uw koninkrijk te bouwen. De stroom van de geest, die gaat maar door en komt in de laagste plaatsen. Ja, ook hier in Haafden. Dank u wel daarvoor. Dat we vanmorgen opnieuw uw woord mochten ontvangen. Bijzonder willen we u bidden voor de vervolgde kerk. Hier juist vanaf het begin zien wij die strijd gaande. Want niemand wil zijn eigen plaats afgeven aan een ander, aan u. En mensen hebben daar fysiek mee te maken, uitgezet uit families, uit gemeenschappen. O, hier in hun eenzaamheid onder mensen bidden wij voor hen. Schenk hen uw genade. Vermeerder hen het geloof. Heer, geef ook volharding in de dienst aan u waar men in het geheim samenkomt. Waar men in stilte samen is. Waar men zelfs in gevangenissen moet wegkwijnen. Bidden we, o God, wilt u hen dragen. En laat al die diamantjes van uw woord hen tot zegen mogen zijn. Die ze bij hen mogen dragen in hun hart. Als een schat. Heer, we mogen toch weten, zoals wel gezegd wordt in de kerk, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En dat u ook op deze weg uw koninkrijk uitbreidt. Doe het ook in al die landen. Heer, daar waar de vervolging is tot in Nederland toe. Heer, gedenk en ontferm u. Bouw uw koninkrijk. Doe het ook hier, Heer, in Haafden, opdat wij tot zegen mogen zijn. Voor elkaar. Gedenk dan in de ziekte en zorg. Heer, wilt u ook ons daarin allen nabij zijn. Elk huis en kruis, zeggen we dan. Maar Heer, wat is het soms zwaar. U weet het, als we langdurig ziek zijn. Als we moeite kennen. Wilt u nabij zijn. Wij danken Heer met Diana dat zij afgelopen week geopereerd mocht worden. En al enig verlichting mag ontvangen. Heer, wij danken u daarvoor. Geef haar uw zegen. Voor het leven, telkens weer. Heer, zo bidden we ook voor Arinda. Wilt u ook haar gedenken? Zegent u haar? En wilt u herstel geven ook van de operatie? We danken u dat de operatie mocht slagen. En wilt u weer nieuwe krachten geven? Opdat ze ook daarin zich mag verwonderen over uw genade. Die u ook haar telkens weer hebt verleend. Heer, zo bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk door zending en evangelisatie. We denken bijzonder aan familie De Vrij die wij mogen ondersteunen. Zegent u ook hen op de plaats waar u hen gesteld hebt. Geef vrijmoedigheid dat ze onverhinderd het evangelie mogen verkondigen. En Heere, zo bidden we of u nog meer mensen in uw dienst wil uitstalten. Die willen gaan, ondanks de barricade die er opgeworpen worden, toch te strijden. In woord en in geest. Opdat uw genade verheerlijkt zal worden. Heere, zo bidden we voor deze dag. Zegent u ons ook deze middag. Geef dat we tot rust mogen komen op deze rustdag. Ons mogen verwonderen over uw grote werken. En breng ons vanavond weer samen in uw huis. Opdat we opnieuw van u mogen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Gedenk ons, o God, en zegent u ons. In Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte vanmorgen uit Psalm 71, vers 14 en 17. Ik roem, o eeuwig alvermogen, krom uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt, die zo heerlijk schittert uit de hoogte. En wie denkt hier niet aan de Heer Jezus en alles wat Hij volbracht heeft? En dan gaat onze lip ook open met vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen, u gewijd dat Gij mijn helper zijt. 14 en 17 van Psalm 71. Gemeente, ga nu heen in vrede, met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als ook hier in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.